Goed, we gaan vanavond verder met de Bijbelstudie over de Romeinenbrief. Romeinen 15 zijn we in bezig en dat zal best nog wel even duren, denk ik. En boven Romeinen 12 tot en met 15 kun je zetten denken en dienen, want daar gaat het eigenlijk allemaal om. In de praktijk van ons geloofsleven gaat om de wijze waarop wij denken, gezind zijn en dus van daaruit dienen. Ons hart is in beweging gezet, om het zo maar te zeggen, door het evangelie, het goede nieuws dat Paulus brengt. Het goede nieuws van genade om niet te ontvangen. Nou, dat zet ons leven in beweging, heeft ons leven veranderd, heeft ons denken veranderd en ons hart, en daardoor kunnen wij nu dienen. Nou, dat is eigenlijk het onderwerp van Romeinen 12 tot en met 15. En Paulus is bezig aan wat afsluitende opmerkingen, maar u zult ontdekken dat hij twee hoofdstukken bezig is af te sluiten, deze brief. En we zullen ook nog wel ontdekken dat hij diverse keren de brief afsluit. Maar goed, dat komen we zelf wel op. Dat zijn soms even wat hobbels om te nemen, maar daar komen we te zijner tijd wel overheen, denk ik, verwacht ik. Wij lezen dadelijk Romeinen 15 en dat doen we de versen 1 tot en met 5. En dan gaan we daarover met elkaar nadenken. Zullen wij beginnen met het gebed? Vader, wij danken u dat we ook deze avond weer uit uw hand mogen ontvangen. We danken u dat we hier weer in alle rust bij elkaar kunnen zijn. U geeft ons wijsheid. U geeft ons uw geest in ons leven, in ons hart. Waardoor we blijdschap hebben, vreugde van binnen, Vader. En een vrede in ons hart die onbetaalbaar is. Vader, dat kunnen wij met niets dat ook maar in ons vermogen zou liggen, kunnen we dat kopen. Maar u geeft het ons om niet in genade. Die vrede van u, Vader, dat we diepe besef hebben dat we gerechtvaardigd zijn door het geloof van Jezus Christus. En dat we daarom naar u toe verzoend zijn en vrede hebben in ons hart. Vader, we danken u daarvoor. We danken u dat we vanavond weer stil mogen staan bij een stukje uit uw woord. Vader, geeft u daarin leiding door uw geest in het spreken en ook ons het vermogen om het in ons te kunnen opnemen, Vader, een geopend oor. Vader, dat hebben we nodig om ook wijsheid te hebben in ons leven. Dank u wel dat we zo hier vanavond bij elkaar kunnen zijn. En we bidden ook voor hen die er vanavond niet bij kunnen zijn. U kent ook hen op hun plaats. U weet alle dingen, Vader. U weet wat nodig is. En we danken u dat het ook vanavond zal mogen zijn. En daar strekken we ons naar uit dat het is tot eer van uw naam. Vader, we danken u daarvoor in de naam van uw geliefde Zoon. Amen. Goed, wij lezen met elkaar Romeinen 15. En er staat: maar wij die sterk zijn, zijn verplicht de zwakheden van hen die niet sterk zijn te dragen en niet onszelf te behagen. Laat daarom ieder van ons zijn naaste behagen ten goede tot opbouw, want ook Christus heeft niet zichzelf behaagd, maar zoals geschreven staat, al de smaad van hen die u smaden is op mij gevallen. Want al wat eertijds geschreven is, is tot onze onderwijzing eerder geschreven, opdat wij in de weg van volharding en vertroosting van de schriften de hoop, de verwachting zouden behouden. En de God van de volharding en van de vertroosting mogen u geven onderling eensgezind te zijn in overeenstemming met Christus Jezus. Tot zover. En we willen vanavond wat meer stilstaan bij dat vierde vers. Dat hebben we de vorige keer ook al een beetje gedaan. Maar ik wil daar toch nog wat dieper op ingaan. Paulus maakt daar een opmerking over wat eerder geschreven is. En als rabbi weet hij natuurlijk dat dat, of doelt hij natuurlijk op de Tenach. En de brieven die hij daarvoor geschreven heeft. Veel meer was er toen dat men niet geschreven. En als hij zegt al wat tevoren geschreven is, dan is dat de Tenach. Tenach is, als ik het heel eenvoudig zeg, de Joodse Bijbel. Als ik het wat moeilijker zeg, dan zijn dat de drie hoofdbestanddelen van de Hebreeuwse schrift, waarvan een deel ook in het Aramees geschreven is. We hebben dat ook wel gezien in Daniël. In Daniël is een behoorlijk stuk in het Aramees geschreven en zo nog wel een paar stukjes in de Tenach. Tenach staat voor de T staat voor Torah. Dat zijn de eerste vijf boeken die altijd aan Mozes worden toegeschreven. Maar we komen vanavond dan wel terecht in Genesis en daar wil ik toch iets over, iets naders over vertellen, hoe Genesis in elkaar zit. Dan ziet u daar de N, die is ook groot afgedrukt, dat zijn de Neviim, dat zijn de profeten. De Navi is een profeet en de Neviim, dat zijn de profeten, dus heb je de Torah, de onderwijzing en de Neviim, de profeten. En dan hebben we de CH, dat zijn de Ketuvim, dat zijn de geschriften. En het vreemde is dat het boek Daniël, dat schiet me zo te binnen, bij Israël gerekend wordt tot de geschriften. Heel merkwaardig. Maar Daniël is een profeet volgens de Heer Jezus, dus hij zou eigenlijk bij de profeten moeten staan. Maar goed, dat is, dat is allemaal niet zo schokkend. De hele Bijbel trouwens bestaat, als u het mij vraagt, uit 70 boeken. Iemand vroeg mij daar eens een keer, stuurde ik een mail over van, ja, je zegt op je site dat je... Dat er 70 boeken zijn en ik heb altijd geleerd dat het er 66 zijn. Toen heb ik gezegd van ja, maar heb je wel eens gekeken naar de psalmen? Daar bestaat uit het eerste boek, het tweede boek, het derde boek, het vierde boek en het vijfde boek. Dus de psalmen is niet één boek, maar vijf boeken en dan heb je er samen 70. En dat vind ik eigenlijk een betere getal, als ik eerlijk ben, dan 66. Maar goed, dat terzijde. Dat is getallensymboliek. Maar getallensymboliek is niet onaardig hoor, want er zitten soms wel eens hele leuke dingen in. Toen ik sprak over Naaman, toen ontdekte ik dat het woord Abana, u weet al die twee rivieren in Syrië, weet u nog, in Aram, twee rivieren. De Abana en de Parpar, het woord Abana heeft de getalswaarde in het Hebreeuws 58. En dat is, lijkt mij toch, want toen waren we bezig wat dat in symboliek of in profetische zin voor kan stellen, of in typologie. En dat is dan toch wel aardig dat het getalswaarde van het woord gen, genade, ook 58 is. Dat vond ik toch wel aardig. Abana, hè, weet u wel, daar zit in Eben, vader en zoon. En het verwijst naar het werk van de vader en de zoon in deze tijd. En dat is een en al genade. Dus dan is eigenlijk de cirkel weer rond. Om het zomaar te zeggen. Maar in Tenach, en daar keren we dan nu even bij terug. We gaan niet verder ons verdiepen in Naaman. Maar als wij teruggaan naar Tenach, dan heb ik daarbij gezet de opmerking. Alles wijst op Christus. En dat is wat ik steeds herhaal. Omdat het een belangrijk punt is. Als God spreekt, spreekt hij over zijn zoon. Als God spreekt, heeft hij het altijd over zijn zoon. Nou, dat is op zich helemaal niet verkeerd natuurlijk, want het is zijn geliefde zoon. Het is de zoon zijner liefde, in wie hij het al, alles geschapen heeft. Dus in wie, en door wie, en tot wie hij alles geschapen heeft. In wie? In de zoon van zijn liefde. Nou, als dan in die schrift, waarvan de Bijbel ook zegt, het woord is vlees geworden... Dus dat woord van Tenach is vlees geworden. Dat is in Christus. In Jezus Christus. Zegt Johannes 1. Hè? Het woord is vlees geworden. Dus dat is ook al. En zo zouden we natuurlijk kunnen stapelen. En daarmee laten zien. Dat het op hem wijst. En toen de Heer Jezus op weg was met de Emmausgangers. Waarvan de ene Klopas heette, meen ik. Of Kleopas. Was het ook weer? Kleopas? Kleopas, ja. En de ander, dat was de onbekende. Die had geen naam. En ook daar zit natuurlijk weer een symboliek in. Maar toen hij met hen sprak, legde hij hen uit al wat in de schriften op hen betrekking had. En bij zijn discipelen ook, hij opende hun verstand en liet hun zien al wat in de psalmen, de profeten en de Torah op hen betrekking had. Lucas 24, kijkt u het maar na. Dus die hele schrift is wijzend op de zoon van zijn liefde, op Christus. Dus die hele schrift wijst daarnaar. En dat is wat we ook zouden doen als we Bijbelstudie doen. Dan ontdekken wij elke keer weer dat het gaat over Christus. En dat is ook niet zo gek, hè. Waar kunnen we beginnen? We zouden in Genesis 1 al kunnen beginnen natuurlijk. En dan staan we op de drempel van Gods onthullingen. En eigenlijk zou je uit Genesis 1 al Christus kunnen prediken, hoor. Echt waar. Maar alles wijst op hem. En dat is natuurlijk dan heb je zo'n breed scala aan beelden, typen, schaduwen, die allemaal verwijzen naar hem die komen zou. Ja, dat is eigenlijk een onuitputtelijke bron van rijke zegen. Ik vind dat het daar heel erg, alles heel erg rijk van wordt. Alles verwijst in de eerste plaats naar hem. En wij als mensen zijn dat niet zo gewend om zo op die manier te denken misschien. Ook zelfs misschien als gelovigen niet. Omdat we toch als mens zijn geneigd. En dat is een hele natuurlijke zaak. Om allereerst aan onszelf te denken en aan ons eigen heil. Maar als we naar de schriften kijken, dan zouden we toch eerst die zoon die dat heil bewerkte bovenaan moeten zetten. En pas daarna komen wij. Dat is gewoon zo. Anders kan het niet. Hè? Hij eerst en daarna wij pas. Even bescheiden zijn. Hè? Even je juiste plaats weten. De tenag. Alles wijst dus op hem. Paulus wijst terug naar al wat tevoren geschreven is. En hij zegt, is tot onze onderwijzing eerder geschreven. He, je hoort wel eens zo wat geritsel hier en daar. Van ja, er wordt zo vaak uit het Oude Testament gesproken. Daar zit de ondertoon in van, er mag wat mij betreft wel wat vaker uit de brieven van Paulus gesproken worden. En weet u wat jaren geleden gezegd werd? Jullie praten alleen maar uit de brieven van Paulus en nooit over het Oude Testament. Ja, dat kwam even naar boven toen ik van de week een artikeltje las in het Christelijke Dagblad. Dat de predikanten zoveel kritiek krijgen op hun preken. En dat ze ook wel eens fijn zouden vinden om complimenten te krijgen. Dat bedoel ik niet voor mezelf hoor, echt niet. Maar dat klonk rond en dan denk je zo eens terug aan hoe het dan gaat. En dat is gewoon zo. Kijk, als er gesproken wordt, dan doe je het niet gauw goed voor de mensen. Er is altijd wel op een of andere manier kritiek. Hè? Of van de ene kant of van de andere kant. Maar goed, dat geeft verder niet. Het woord is rijk en daar gaat het om. Als dat maar klinkt, hè, dat is belangrijk. Nou, alles wijst op hem. Is tot onze onderwijzing eerder geschreven. Dus wij kunnen leren uit die geschiedenissen van het Oude Testament. Of de Tenach, beter gezegd. Daar kunnen wij onze lering uittrekken. Het is tot onze onderwijzing geschreven, zegt Paulus. En hij kon het weten, want hij wist veel meer van de Tenach dan wij. Veel meer. En dan in een diepte die wij, denk nauwelijks kunnen bevatten. He, zoveel wist deze apostel daarvan. Dus als hij dat zegt, dan zouden we luisteren, denk ik. He, dat is toch onze leraar, Paulus, lijkt mij. Nou goed, opdat wij door de volharding, want wat zegt Paulus eigenlijk, he, opdat wij, is tot onze onderwijzing eerder geschreven, opdat, dus het is tot onze onderwijzing geschreven, opdat, staat er dan in het Grieks, hina, en dat is dat wij door de volharding en de vertroosting van de schriften de verwachting zouden hebben. Dus de volharding van de schriften. Wat betekent dat nou? De volharding van de schriften. Dat betekent dus de volharding die in de onderwijzing van de Tenach naar voren komt. De mensen die daar genoemd worden en wiens geschiedenissen daar verteld worden. En wat die meemaken en hoe die hun vertrouwen stellen op Yahweh. En zij daarin volharden, is tot onze onderwijzing. Want wij hebben ook een weg te gaan, net zoals zij die hadden. God zei tegen Abraham, leg lega. Dat betekent ga, Abraham, ga. Ga heen. Ga op weg. En dat deden die mensen uit de oude geschiedenissen, die deden dat. En dat is opdat wij ook de verwachting zouden hebben. Dus het is door de het is tot onze onderwijzing geschreven, opdat wij door de volharding en de vertroosting, want dat zijn twee dingen die naast elkaar zijn, hè? Naast elkaar staan. Dus volharding is eronder blijven staan. En wat heb je nodig als je eronder blijft staan? Onder druk, lijden en verdrukkingen. Wat heb je dan nodig? Vertroosting. Nou, dus die twee dingen staan naast elkaar, hè? Zegt Paulus natuurlijk niet voor niks. En opdat wij dan de verwachting zouden hebben. Want als je in je leven niet een vage hoop, maar als je een vaste verwachting hebt, denk erom dat dat een kracht is in je leven. Dan heb je uitzicht, dan heb je een toekomst. En we hebben een geweldige toekomst. Ongelooflijk als je dat even iets realiseert. En ik denk dat we onder elkaar daarover kunnen spreken, met elkaar, over die toekomst die ons te wachten staat. Want dan bemoedig je elkaar. Dan spreek je het uit, wat in je hart is, en komt bij die ander in de oren, en ook nog eens in je eigen oren, en dat bemoedigt je. Dus we kunnen ook onder elkaar spreken over die geweldige verwachting die wij hebben. En die oud-testamentische heiligen, om het zo maar te zeggen, die hadden ook een verwachting, namelijk het koninkrijk. Als de Messias zou komen. En daar keken ze, de gelovigen keken daar hartstochtelijk naar uit, naar de Messias. Als ze maar iets hoorden van dat het misschien de Messias zou kunnen zijn, dan sprong hun hart op. Dan waren ze van binnen blij en verheugd, want de Messias zou komen. Hij die hen zou verlossen en een rijke zegen zou brengen die beloofd was aan alle profeten, door de profeten. En God is trouw aan zijn woord en zal het ook volbrengen. Hè? Zou hun ongeloof het geloof van God teniet doen, zegt Paulus in Romeinen 3. Hebben we besproken met elkaar. Hè? Maar het geloof van God, wat is dat? Dat is dat hij de betrouwbare is en dat hij het vertrouwen schenkt dat hij ook al die beloften die hij beloofd heeft zal vervullen. Dat is het geloof van God. Of de trouw van God, zo kan je het ook vertalen, want geloof en trouw zijn twee kanten van hetzelfde woord. En hij is trouw, dus zou hun ontrouw de trouw van God teniet doen? Maar hij zegt Paulus, mogen dat niet gebeuren. Volstrekt niet. God is trouw, hij zal al zijn beloften vervullen. Kijk, ik heb een paar voorbeelden daar genoemd. Koning Jozefat, die kwam in de problemen. Althans, er kwam grote dreiging. Laten we het maar even opzoeken met elkaar. 2 Kronieken 20. 2 Kronieken 20. Ik heb expres wat gedeeltes uitgezocht waarvan ik denk dat u ze niet elke dag leest. Omdat we daar dan misschien ook uit zo'n heel onbekend gedeelte ook wat troost kunnen putten. En kracht hebben tot volharding. Dat is dan eigenlijk de bedoeling. 2 Kronieken 20. En er staat, en dan lees maar even vanaf vers 1. Hierna gebeurde het dat de Moabieten en de Ammonieten. Moab en Ammon, nou, dat is een hele lange geschiedenis, hè. En met hen een deel van de Meunieten ten strijde trokken tegen Jozefat. Toen kwam men Jozefat de boodschap brengen, er komt een grote troepenmacht op u af van de overkant van de zee uit Syrië. En zie, zij zijn bij Hazezon Tamar, dat is Engedi. Jozefat werd bevreesd en zette er zijn zinnen op om de Heere te zoeken, om Jahweh te zoeken. Hij riep een vasten uit in heel Juda. Dus hij zette er zijn aangezicht op om de Heere te zoeken. Hè? Dus dat staat er, hè? Aangezicht. En Juda werd bijeengeroepen om bij de Heer, om bij Jahweh hulp te zoeken. En hij kwam zelfs uit alle steden, zij kwamen zelfs uit alle steden van Juda om Jahweh te raadplegen. Toen ging Jozefat tussen de gemeente van Juda en Jeruzalem staan in het huis van Jahweh voor de nieuwe voorhof. En zei, Jahweh, God van onze vaderen, bent u niet die God die in de hemel is? Ja, u bent heerser over alle koninkrijken van de heidenvolken. In uw hand is kracht en sterkte, zodat niemand tegen u kan standhouden. Hebt u, onze God, niet de inwoners van dit land van voor de ogen van uw volk Israël verdreven en dat voor eeuwig aan het nageslacht van Abraham, die u lief had, gegeven? Zij zijn erin gaan wonen en hebben daar voor u een heiligdom gebouwd, voor uw naam, en gezegd, als ons onheil overkomt, het zwaard van het gericht, de pest of een hongersnood, zullen wij voor dit huis en voor uw aangezicht staan, omdat uw naam in dit huis is. Wij zullen uit onze benauwdheid tot u roepen en u zult horen en verlossen. Nou, dan gaat de geschiedenis zo verder. En dan komt inderdaad de verlossing en de overwinning komt door Jahweh hier tot stand. Dus Jozefat, die beriep zich op de geschiedenis. Daar putte hij moed uit, daar putte hij troost uit om in deze benauwde omstandigheden, in deze benarde situatie met zijn volk te kunnen standhouden. En dat deed hij niet door eigen kracht, nee, hij deed wat hij moet doen. Hij riep namelijk aan de naam van Jahweh. Hij beriep zich heel uitdrukkelijk op de naam van God, de naam Jahweh die aan dat huis, aan de tempel in Jeruzalem verbonden was en is. Tenminste, als er een tempel staat, is zijn naam eraan verbonden als het goed is. En dat vertrouwen van koning Jozefat met het volk werd niet beschaamd, want God gaf hen uitredding. Maar moet ik kijken wat dan zijn geloof is in vers 6. Hè, dat is wel indrukwekkend als hij dat zegt als koning. En hij zei, Jahweh, God van onze vaderen, want hij noemt zich, Jahweh noemt zichzelf de God van Abraham, Isaac en Jacob. Hè? Dat is ondanks dat zij al lang daarvoor gestorven waren, blijft God zich toch noemen de God van Abraham, Isaac en Jacob. Waarom? Omdat voor God helemaal geen tijd bestaat. Dus voor hem leven zij in feite. Dat is in verleden en toekomst. Ja, dus voor hem leven zij eigenlijk, zegt de Heer Jezus ook. Ja, u bent heerser over alle koninkrijken van de heidenvolken. Kijk, moet u even kijken wat het geloof van Jozefat is. U bent heerser over alle koningen van de heidenvolken. Over alle koninkrijken. Met andere woorden, koning Jozefat geloofde dat alles in de hand is van Jahweh. En dat hij daarmee volledig vertrouwen had dat Jahweh hen zou redden in die situatie. Had u een vraag? Ja, dacht ik. En dan zegt hij, in uw hand is kracht en sterkte, zodat niemand tegen u kan standhouden. En dan denk ik toch aan een koning als Nebukadnezar, die pas na 7 tijden van verootmoediging, van vernedering, te midden van de dieren van het veld, ook tot deze overtuiging kwam. En dat ook uitsprak. Dat alles in de handen is van de God des hemels. Dat hij al die koninkrijken in zijn macht heeft. En dat vertrouwen en ook die diepe overtuiging in zijn hart dat alles in de hand is van Jahweh, dat werd niet beschaamd. En in die situatie gaf hij uitredding. En dat is wat het geweldige wat de Heer ook in ons leven doet. Hij geeft altijd uitredding. Hij geeft altijd een uitkomst, zegt Paulus ook. Want hij brengt ons in beproeving, hij brengt ons in moeilijke situaties. Hij creëert ook die situaties waarin wij komen, maar hij zal ook met die beproeving voor de uitstijging zorgen. Met die beproeving. 1 Korinthe 10 hè, ben ik nu in bezig. Maar dan heeft Paulus vlak daarvoor gesproken over de geschiedenis van Israël, de rijke geschiedenis van Israël wat dat betreft. Al die momenten waarin zij volledig vertrouwden op de naam van Jahweh, op Jahweh, werd niet beschaamd. Ander voorbeeld wat ik daar heb genoemd is koning Hiskia. Nou, dat is een hele bekende geschiedenis, hè? U weet wel, toen werd Jeruzalem belegerd door koning Sanherib. De vrede Assyriërs stonden voor de poorten van Jeruzalem. Staat ook het nodige van in Jesaja, 37, 38 geschreven. Koning Hiskia, maar wat deed koning Hiskia? Hij liet zich niet intimideren door de aanwezigheid en door de honger die er heerste. De aanwezigheid van de vijandelijke legers voor de poort. Ook niet door het honen van de tegenstanders en door het proberen met woorden te intimideren. Nee, hij vertrouwde volledig op Jahweh. En wat deed Jahweh? De engel des Heeren sloeg in één nacht, als ik het goed heb, 185.000 man. En ze moesten de aftocht blazen. En Jesaja had geprofeteerd. Dat hoewel er andere profeten ook waren, die zeiden van nee, dat gaat je niet lukken en je moet je maar overgeven in de hand van de Assyriërs, dat is maar beter, een beetje politiek spel ervan maken, geef je nou maar over, dan zal het misschien allemaal wel meevallen. Nee, koning Hiskia die vertrouwde op jou. Hè? Hij vertrouwde op de woorden die de profeet Jesaja sprak. Hij liet expres iemand naar Jesaja toe gaan en wilde die woorden horen van die profeet. En Jesaja zei dat de Heer uitkomst zou geven. En daar vertrouwde Hiskia op dat woord van de Heer. Hij vertrouwde op de naam van de Heer in die situatie. En hij volhardde dus, de volharding, dat zien we dus bij koning Jozefat en bij koning Hiskia. En dan komt daarna gelijk die geschiedenis van dat hij nog 15 jaar aan zijn leven toegevoegd kreeg, weet u wel. Dat hij ernstig ziek werd en kreeg nog 15 jaar erbij. Over die 15 is het trouwens ook nog wel het nodige te vertellen, maar dat misschien een andere keer. Hij vertrouwde op Jahweh. En daardoor kon hij volharden. Hij geloofde het woord van de profeet. En dat geloof in zijn hart was ook tegelijkertijd het vaste, diepe vertrouwen dat Jahweh het zou doen, dat God het zou doen. En die deed het ook. En dat is ook wat wij leren uit deze geschiedenissen. En dat is ook wat Paulus zegt in 1 Korinthe 10, dat hij met de beproeving, welke beproeving het dan ook is, zal hij ook voor de uitkomst zorgen. De uitstijging, of hoe je het noemen wilt. Het is niet zo dat hij de beproeving wegneemt uit ons leven. Nee, we gaan er samen met hem doorheen. En dat is in geloof. We wandelen in geloof. Niet in dat wij, wat wij waarnemen met onze ogen, want dan zouden we heel bang worden misschien. Maar we wandelen in geloof. We wandelen eigenlijk net als een Mozes, die wandelde als ziende de onzienlijke. Weet u wel, Hebreeën 11. Hij vertrouwde op de onzienlijke. En dat wat zijn ogen zagen op dat moment, daardoor liet hij zich niet intimideren. Maar hij ging zijn weg met God. En hij achtte de, let op hè, hij achtte de smaadheid van Christus een grotere schat dan de alle schatten van Egypte. Dat staat in Hebreeën 11. Hij achtte de smaadheid van Christus een grotere schat dan alle schatten van Egypte. Nou, dat is wat. Dat is wat. Nou, dat zijn allemaal zo voorbeelden. Mozes, Jozefat, koning Hiskia. Als we die levensgeschiedenissen bestuderen, dan krijgen wij ook kracht tot volharding. Omdat wij daaruit leren dat wij kunnen vertrouwen op God. En, hij, en al wie op hem zijn geloof bouwt, Romeinen 10, daar gaan we weer. Al wie op hem zijn geloof bouwt, zal nooit beschaamd uitkomen. Als u echt uw geloof op hem hebt gebouwd, gaat u het maar na in specifieke levenssituaties. Als u echt uw geloof op hem gebouwd hebt in die situatie, bent u dan ooit beschaamd uitgekomen? Denk het niet. Denk niet dat u dan ooit beschaamd uitkomt. Als je op hem je geloof bouwt, daarin word je niet beschaamd. Ik denk dat we dat allemaal wel uit ervaring kunnen zeggen. En misschien wel op momenten dat we onze eigen wegen zochten en op momenten dat we zelf allerlei handige, weet ik watjes deden, dat we toen wel beschaamd uitkwamen. Maar ja, dat was even een moment van zwakte waarin we niet vertrouwden op hem, maar probeerden onze eigen oplossingen te kiezen en onze eigen wegen te gaan. Dat kan. Maar dan blijkt dat we daarin zwak zijn. Dan blijkt onze zwakte. En dat is dan tegelijkertijd weer een leerschooltje, om het zo maar te zeggen. Om wel op hem te vertrouwen. En dat laat je elke keer weer zien, dat het niet loont om op jezelf te vertrouwen of op andere mensen, maar op hem. Met de hoofdletter. En zo zijn dat elke keer weer momenten waarin God ze ons door die school van het leven... Hè, en dan is het een genade God. We vallen nooit uit zijn hand. Want zijn genade onderwijst ons, hè, zegt Paulus. Zijn genade onderwijst ons. In Titus 2. Maar dit zijn zo van die geschiedenissen uit de Tenach. Die ons iets leren over mensen die hun vertrouwen stelden op Yahweh. En dan weet ik wel dat zij uit zichzelf ook dat niet hadden. Maar dat God het ook door hen en in hen bewerkte uiteraard. Ten diepste, dat weet ik wel. Maar dat zijn toch... de momenten waar wij iets kunnen leren. Paulus zegt, het is tot ons onderwijs geschreven. Hè? Dat wij ook kunnen volharden, dat wij er ook onder kunnen blijven staan. Koning Jozefat, dat is een moeilijke situatie. Moabieten, Ammonieten kwamen eraan. Hiskia, moeilijke situatie. De Assyriërs belegerden al, ik weet niet hoe lang, Jeruzalem. Dus de nood was hoog. Het was bijna niet meer te houden. En dat kan in ons leven ook wel eens zo zijn. De nood is hoog, het is bijna niet meer te houden, denk je dan. En dan net op tijd geeft God iets. Op een of andere manier vult u het maar in voor uw eigen leven. Dat weet ik allemaal niet. Maar dan geeft God net iets op het juiste moment. Wat goed is. En wat zijn uitkomst is. Ja, zo werkt het vaak. Hè? En dat we dus volharding. En in die moeilijke situatie hebben we ook vertroosting. En dan komt zijn woord troostend naar ons toe. En het enige wat echte troost kan geven... is zijn woord. En welk woord is dat wat ons troost geeft, dat er na dit oude, ook iets nieuws komt. En dan ben je dus al bezig met die verwachting eigenlijk. En nu spreek ik een beetje cryptisch, maar ik ga het dadelijk wel invullen. Want het woord troosten heeft duidelijk te maken met een verandering van een oude situatie naar een nieuwe situatie. Uitzicht op iets nieuws. God neemt het eerste weg om het tweede te stellen. Na deze oude schepping komt er een nieuwe schepping. Nu gaan de bloemen nog dood, zingen we dan, hè, met de kinderen samen. Zingen, nu gaan de bloemen nog dood, nu gaan de zon nog onder. Maar er komt wel een nieuwe schepping. Dat is ons uitzicht, dat is onze verwachting, dat is onze toekomst. En voor ons is dat al heel dichtbij. Nou, dat is natuurlijk fantastisch, hè. Dat is die heerlijke verwachting die we zouden hebben, die we hebben. Kijk, leven uit geloof. Leven uit geloof, dat is wat we leren. En dan zien we bijvoorbeeld, als we, ja, dan ben ik weer even terug in Bereshit, hè, in Genesis, Kain en Abel. En dan leren we ook uit de typen hoe het dan werkt, hè. Kijk, in Kain zien we eigenlijk al een type van het Joodse volk. Wat gaat de weg van Kain? Wat is de weg van Kain? Wat is de weg? Wat? Rebelleren, ja. En hoe bleek dat? Verschil tussen Kain en Abel, hoe bleek dat? Het offer, ja. Wat bracht Kain als offer? Welk offer bracht Kain? Wat?
De vruchten van het land.
Ja, de vruchten van het land, hè. De opbrengst van zijn eigen handen, zeg maar, de vruchten van het land, wat hij dus zelf met zijn handen tot stand had gebracht. En Abel, waar bracht Abel het offer van? Van de?
Lam.
Ja, van de lammeren en van hun?
Bloed.
Van hun vet staat er dan.
Ja, want dat is eigenlijk, dat snap ik
niet. Ja, vet is het beste van het beest. En dat gaf Abel, dat staat er ook letterlijk bij in Genesis 4. Hij gaf van de lammen of van de dieren en van hun vet, staat er dan bij. Dus hij gaf ook nog eens het beste. Maar die dieren, dat was natuurlijk levende dieren, dat was niet het werk van zijn handen. Maar dat was het vee wat er al rondliep en dat bracht hij als offer. Kijk, de weg van Kain gaan is zelf een godsdienst creëren, met andere woorden een religie aanhangen, kan ik ook zeggen. Religieus zijn. Dan wil de mens zelf iets doen. In religie wil de mens zelf iets doen. Wil de mens zelf iets tot stand brengen. Vandaar dat Kain, dat noemen we dan de weg van Kain, die gaf van de opbrengst van de vruchten die hij met zijn eigen handen tot stand had gebracht. Er zat iets van hemzelf bij, wat hij zelf had gewerkt. Religie dus, religieus. Eigendunkelijke godsdienst, zou Paulus misschien zeggen. In dat verband, de Colossense. En dat is eigenlijk wat Kain en Abel is, het type van het Joodse volk, de weg van Kain. En dan is Abel, want Kain sloeg zijn broer dood. En van wie is Abel dan een type?
Van Jezus.
Ja, van Christus natuurlijk, hè. Want die werd namelijk door zijn eigen broeders... Ja, dat zegt Petrus tenminste in Handelingen 2. Jullie hebben hem door middel van de heidenen aan het kruis genageld en gedood. Zegt hij tegen de Joodse leidslieden, hè, in Handelingen 2. Jullie hebben hem gedood. Daar zijn weliswaar letterlijk de Romeinse handen. Die hebben hem aan het kruis genageld. Maar Petrus stelt vast dat die overpriesters en schriftgeleerden dat hadden gedaan. Lees je daarna, Handelingen 2, daar staat het. Dus dan is Kain een type van het Joodse volk, religieus. Nu behept met het judaïsme. Maar dat is ook een religie. En zij gaan dus de weg van Kain en de weg van Abel. Ja, dat is een type van Christus. Type van Christus, hè. Dus we zien eigenlijk al heel vroeg in Genesis 4, die lijnen al lopen. En leven uit geloof, dat deed Abel. En die gaf ook van de beesten, die gaf van de dieren. En die dieren in zichzelf zijn natuurlijk ook een uitbeelding van het offer van Christus zelf. Want hij was toch zelf het lam. Zoals het lam dat stom is voor zijn scheerders. Zo deed hij zijn mond niet open. Jesaja 53. Dat is de Heer zelf. Die wordt daar ook vergeleken met het lam. Johannes zei toch ook. Zie het lam van God dat de zonde van de wereld wegdraagt. Zie het lam. Dus... die dieren die Abel ten brandoffer bracht, dat was God wel gevallig, want daarin waren zij, dat is een type of een beeld, uitbeelding van zijn eigen zoon. Nou, zo heb je die lijn, hè. Dan zien we dus dat geloof, Hè? Door het geloof. Dat staat er ook, hè, in Hebreeën 11. Dat door het geloof Abel een beter offer gaf. Zullen we het even met elkaar lezen? Hebreeën 11. Ja, Hebreeën 11 is natuurlijk een bijzonder hoofdstuk, waarin eigenlijk, dat sluit erg aan, vind ik, op Romeinen 15, vers 4, dat wat tevoren geschreven is, is tot onze onderwijzing geschreven. En die onderwijzing vinden we onder andere in Hebreeën 11, daar vind je gewoon de lijntjes in terug, hè, die terugverwijzen naar de geloofsmensen, vaak wordt genoemd de geloofshelden. Maar dat is dan niet omdat ze zelf zo best waren, maar wel omdat zij hun leven kenmerk gaf van geloof. Hebreeën 11 vers 4, door het geloof, of het mag ook lezen in het geloof, dat kan vanuit die naam vallen, heeft Abel God een beter offer gebracht dan Kaïn. Daardoor kreeg hij getuigenis dat hij rechtvaardig was, en dit heeft God met het oog op zijn gaven getuigd. Door dit geloof spreekt hij nog nadat hij gestorven is. Dus u ziet dat Abel dat offer bracht in geloof. En hij geloofde. Ja, hij geloofde God. En dat was, kennelijk was dat aan hem overgeleverd, hè, door zijn ouders. Er waren allerlei dingen over God verteld aan Abel. En Abel geloofde dat en die handelde dus met die offeranden in geloof. Want Adam en Eva zullen ongetwijfeld verteld hebben dat zij zelf eerst vijgenbladeren tot schorten hadden gemaakt, maar dat de Heer zelf een dier had geslacht en hun dierhuiden tot vellen had gegeven, of tot kleding had gegeven. Dus hen zelf had bekleed met huiden van dieren, waarvoor dus dieren eerst gedood moesten worden. Dat had Abel ongetwijfeld van zijn ouders gehoord. Dat het zo gegaan was. En dat geloofde hij. En Adam en Eva zullen best veel van verteld hebben, hoe dat dan zit en waar het naar verwijst. Want ze hadden ook die belofte dat het zaad van de vrouw de kop van de slang zou vermorselen. Dat was het eerste evangelie wat klonk in de Bijbel. En dat evangelie hebben zij natuurlijk ook aan hun kinderen verteld. Zo simpel is dat. En Abel, die geloofde dat. En die handelde dus in zijn leven in geloof. Kijk, als je die dingen op een rijtje zet, dan wordt het ineens wat zichtbaarder. Hè? Wordt het wat logischer allemaal. Wordt het wat duidelijker. Want waarom kon Abel geloven, dan moet hij eerst iets gehoord hebben. Je kan niet geloven als je niks gehoord hebt. Dan moet je echt iets, je moet echt de evangelie gehoord hebben, anders kun je niet geloven. Je moet iets van die God gehoord hebben. Dat had Abel gehoord en dat geloofde hij. En zo bracht hij het offer in geloof. Nou, dat is ook wat wij doen, hè. Wij horen het woord en dat geloven wij. En wij wandelen en handelen dus in geloof. Net als Abel. En dat is de weg. Nou, bijvoorbeeld de volgende is Henoch. Henoch wandelde met God. En dat kunnen we teruglezen in Genesis 5. Nou, we lezen even verder in Hebreeën 11. Door het geloof werd Henoch weggenomen, opdat hij de dood niet zou zien. En dat is een beetje een moeilijke uitspraak voor ons, want wij denken dan dat hij nooit gestorven is, maar hij is wel gestorven, want dat staat iets verderop in dit hoofdstuk. Maar hij heeft de dood niet gezien. God nam hem gewoon weg. Dus hij is zich nooit bewust geweest dat hij stierf. Dat betekent dat. God nam hem gewoon weg. Hij was zich van niks bewust. Het was ineens gebeurd. Misschien is hij s'nachts wel in zijn slaap overleden. Weet jij veel? Dan heb je toch de dood niet gezien. Dat kan. Je kan s'nachts gaan slapen. En dan kun je kerngezond zijn. En sporten tot en met. En dan kan je midden in de nacht een hartstilstand krijgen. Dan weet je niks van, ben je dood. Ja, zo kan het gaan. Dan heb je de dood niet gezien, hoor. Dat betekent het eigenlijk, die uitdrukking. Dus zo moeilijk is het niet. Zo moeilijk is het niet. Maar hij werd niet gevonden omdat God hem weggenomen had. Ja, kennelijk had God hem ergens begraven. We moeten niet zo moeilijk doen over die dingen. Het is gewoon heel simpel voorstellen hoe het is. Voor zijn wegneming kreeg hij namelijk getuigenis dat hij God behaagde. En gaan we even terug naar Genesis 5. Genesis 5, vers 22 tot en met 24. En dan gaan we weer lezen over datgene wat tevoren geschreven is tot onze onderwijzing. Daar zijn we dan mee bezig. Genesis 5. Henoch Die wordt ook wel eens geschreven in andere Bijbels, zult u dat wel eens zien staan als Enoch, maar dat is een puur taalkundige kwestie hoor. Het is gewoon dezelfde. Hij heet eigenlijk Ganoeg. Ganoeg, begint met Get in het Hebreeuws. Maar ze hebben er later een H van gemaakt. Maar goed, dat is een beetje een taalkundige kwestie met overschrijven en moeilijk. Zal ik u verder niet mee vermoeien. Maar het is Ganoeg, Ganoeg of Henoch of Enoch, dat is allemaal gewoon dezelfde. En even kijken, Genesis 5, dan lezen wij een heel kort stukje over Henoch. En dan staat er, Henoch leefde 65 jaar en verwekte Methuselach. En Methuselach betekent na mij zal er komen. En wat is dan het? Wat is het? Na mij zal het komen, wat is het? De vertroosting. Nou goed, die zal ik straks nog even verder uitleggen. En Henoch wandelde met God nadat hij Methuselah verwekt had 300 jaar en hij verwekte zonen en dochters. Al de dagen van Henoch waren 365 jaar. Henoch wandelde met God en hij was niet meer, want God nam hem weg. En nu neem ik even nu loop ik even een zijstraatje in. Dat is... Dit kan zo geschreven zijn, op deze wijze, door een ooggetuige. Een ooggetuige wist hoe Henoch had geleefd. Er werd namelijk van hem getuigd, zegt Hebreeën 11, dat hij rechtvaardig was, dat hij met God wandelde. En dat werd van hem getuigd. Dat moet dus een tijdgenoot van hem hebben gedaan. En als Mozes de hele Genesis zelf geschreven zou hebben, zou dat niet gekund hebben, want Mozes heeft Henoch nooit letterlijk meegemaakt. Heel eenvoudig. Maar dat is het verschijnsel dat eigenlijk het boek Genesis valt eigenlijk uiteen in 12 delen. En dat zult u best al wel eens gehoord hebben, denk ik. En dat komt omdat er 11 keer in Genesis staat een bepaalde uitdrukking Ele Toldot of Ele Toledot. En dat wordt dan vertaald met dit is de geschiedenis van. Of dit was de, ja zoiets, dit was de geschiedenis van. En dat is eigenlijk, die zin is eigenlijk de ondertekening van het voorgaande gedeelte. Kijk, u leest dat bijvoorbeeld, ik zal u twee voorbeelden geven om het even te illustreren wat ik aangeef. Even kijken. In Genesis 2 vers 4, even een paar bladzijden terug, staat in de herziene statenvertaling althans, dit is wat uit de hemel en de aarde voortkwam. Dit is wat uit de hemel en de aarde voortkwam. Dit is eigenlijk, deze zin is eigenlijk het onderschrift onder het eerste gedeelte vanaf Genesis 1 vers 1. En er staat... Je kan het ook vertalen, hier staat dus die uitdrukking Ele Toldot. Je kunt het ook vertalen met dit zijn de afstammelingen of afstammingen van de hemel en de aarde. Dat geeft de herziene statenvertaling dan in een voetnoot. Maar het wordt ook wel vertaald met dit is de geschiedenis van de hemel en de aarde. Want het woord Ele Toldot is een beetje moeilijk te vertalen begrip. Maar elke keer als dat er staat is dat een onderschrift... onder een gedeelte dat geschreven is. En hier eindigt dus het eerste gedeelte met die opmerking. En het volgende gedeelte eindigt in hoofdstuk 5 vers 1. En daar vinden we dus dezelfde uitdrukking. Daar staat dan, dit is het boek van de afstammelingen van Adam. Of dit is het boek van de geschiedenissen van Adam. Dus het tweede boek loopt dan van hoofdstuk 2 tot en met 4 tot 5 vers 1. En door wie is dat geschreven? Door Adam zelf. Leuk hè? En zo gaat dat voort. En elke keer als u dan die opmerking tegenkomt van dit is de geschiedenis van, dan staat er ook vaak de namen bij die het heeft geschreven, de redacteur. Later heeft Mozes al die verschillende boeken bij elkaar gebracht en samengesteld tot één boek. En dat is Genesis geworden. Dus dan is het En dan vraagt u misschien van ja, maar door wie is dan het allereerste boek geschreven? Dus vanaf Genesis 1 vers 1. Nou, waarom dan niet door de Heer zelf, met de vinger Gods? Waarom niet? Kleitabletten waren er al van oudsher hoor. Dus ja. Dus je hebt een aantal bronnen, om maar eens een wat gevaarlijke woord te gebruiken. Je hebt een aantal bronnen en die hebben geschreven. En dat is door Mozes is dat samengesteld als redacteur. Samengevoegd eigenlijk. Dus, soms zie je ook dat er een latere schrijver nog iets heeft toegevoegd aan een eerder boek. Bijvoorbeeld een bepaalde plaatsnaam. Dan wordt er dan bijgezegd dat is. En dan wordt er een andere plaatsnaam bijgezegd. Met andere woorden, dat is nu. Of die plaats heet nu zo, maar heette toen zo. Nou goed, dat is verklaring voor een aantal soms moeilijke dingen. Die, althans, er wordt moeilijk over gedaan. Maar goed, dus een tijdgenoot van Henoch, waarschijnlijk degene die dit gedeelte dan geschreven heeft vanaf 5 vers 1, die heeft dat geschreven, die heeft dat getuigd dat Henoch een rechtvaardig man was en wandelde met God. En ineens was hij er niet meer. Ja, dat kan. Ineens was hij overleden. God had hem zelf begraven. Hij was weg, hij was niet meer. En hij heeft de dood niet gezien, nee, hij is zich dat nooit bewust geweest. Niet allemaal van die verhalen van Henoch is in de hemel, want dat kan helemaal niet. De hemel is wat dat betreft leeg. Er is maar één mens daar, dat is Christus Jezus. In de hemel. Voor de rest is de hemel wat mensen betreft volkomen leeg. Het is wel erg vol hoor daar, dat zijn hemelingen. Dat is weer heel wat anders, dat zien wij niet. Maar, dus een ooggetuige getuigde van Henoch dat hij wandelde met God en hij was niet meer. Nou, dus, en dat deed hij door geloof. Henoch wandelde met God en hij was ineens weg. En dat vind ik eigenlijk een prachtig voorbeeld van de wegrukking van de gemeente. Het lichaam van Christus. Ze waren ineens allemaal weg. Ze waren er niet meer. Ze waren gewoon weg. God had hen namelijk weggerukt. Naar boven toe. En ze ontmoetten de Heer in de lucht. Ja toch? Of is dat nou... Dat is toch niet zo moeilijk dan? En daarin is Henoch eigenlijk een uitbeelding of een type, zo u wilt, van de gemeente. Zo, en de gemeente, het lichaam van Christus, wandelt ook met God. We wandelen met God. En op een gegeven moment komt er die dag dat we er niet meer zijn. We zijn ineens weg. En die dag, dat kan morgen zijn, of overmorgen, of volgende week. Of... Dat weten wij niet. Dus hij wandelde 365 jaar met die. En zijn zoon heette Methuselah en dat betekent na mij komt het. Want in al die namen zit ook een hele geschiedenis. Hè? Als je die namen op een rijtje gaat zetten, Henoch, Methuselah enzovoort, daar zit ook een hele geschiedenis in. Dat heb je misschien ook wel eens gehoord ergens in een studie. Maar dat is prachtig hoor, als je al die namen naloopt. Maar dan betekent na mij komt het. Na mij komt de vertroosting. Ik had ook kunnen zeggen na mij... Après nous le déluge.
Na mij de
zondvloed. Ja, precies. Na mij de zondvloed. Na mij de grote vloed. Maar daarmee kwam ook de vertroosting, hè? Want Noach...
Was vertroosting.
Noach, zijn naam, betekent vertroosting. De naam Noach, dat is mooi hoor, die is afgeleid van het Hebreeuwse nagam. En het Hebreeuwse nagam betekent vertroosten of vertroosting. Bijvoorbeeld een oude premier van Israël heette Menachem. Weet u nog wie dat was?
Ja.
Ja, ik zie u allemaal. Begin, hè? Menachem, Begin. Maar die had een hele mooie voornaam, Menachem. Daar zat de troost in. Mooi, hè? Netanyahu is ook zo'n mooie naam. Maar goed, dus na mij komt het. Wat? De vertroosting. Bij Noach kwam de vertroosting. God troostte zich... Eigenlijk zou je ook nog kunnen lezen, toen hij de zondvloed ging brengen over, of de grote vloed ging brengen over de aarde. Want daarmee zou de aarde gereinigd worden en zou er een nieuw begin komen. 8 mensen werden ook door het water heen gered. 8. Noach en zijn gezin. 8 mensen. Bij 8 is altijd een nieuw begin, hè, in de Bijbel. Dan ben je voorbij de 7. Dan ben je dus voorbij deze oude schepping. De 7 is de oude schepping. Hè. Deze schepping is allemaal 7. Maar dan ben je dan voorbij. Dan ben je in de 8, dan ben je in de nieuwe schepping. Dat is mooi, hè? Dat zit ook eigenlijk in 58. Dan is de verlossing, dat is de 50, en de 8. Dat is de nieuwe schepping. Verlossing in de nieuwe schepping. En dat is getalswaarde van het woord genade. Want uiteindelijk blijft er over liefde en dat is ook genade. Nou, dat is geweldig, hè? Dat zijn van die beelden. En God, als God vertroost, dan vertroost hij met de woorden van er komt iets nieuws. Er gaat iets nieuws komen. Dat is voor ons de grote troost. Na lijden komt heerlijkheid. En dan is hij de God van alle vertroosting die dat zegt in 2 Korinthe 4. Want de tweede Korinthebrief opent met dat hij de God is van alle vertroosting. Zodat hij troost in al onze druk, zodat wij anderen kunnen vertroosten met de troost waarmee wij zelf door God vertroost werden. En die troost is dat er na dit lijden heerlijkheid komt. Er komt iets nieuws. Maar die les ligt al bij Noach. Zit al in de naam Noach, Nagam. Er komt iets nieuws. Hij maakt een nieuw begin. Dat is ook tegelijkertijd verwachting. En dan ziet u hoe nou eigenlijk troost en verwachting aan elkaar gekoppeld zijn. Want die verwachting die wij hebben, dat is onze troost. En de verwachting dat wij de Heer gaan ontmoeten in de lucht, die verwachting, dan springt je hart op. Want dan weet je dat je Hem gaat ontmoeten. Dat je Hem gaat zien die alles voor jou heeft overgehad. Die alles heeft betaald en die weg van lijden en verdrukking en verootmoediging is gegaan. Om ook u, jou en mij te redden. Nou, dat is iets, dat is een geweldige boodschap, dat is een goed bericht, dat is goed nieuws. En dat is wat je hart verblijdt en dat is wat je vertroost, want dat schept een geweldige verwachting voor de toekomst. En dat is waar wij ons elkaar mee vertroosten. En die vertroosting zit dus in al die geschiedenissen van Tenach. Daar zit die diepe vertroosting in. Er waren gelovigen uit Gods volk, die kenden ook die verwachting en die kenden ook die vertroosting. Nou kijk, hier Noach, hè. Hier ligt hij. J.H. heeft hem gebouwd. En ja, dat is, ik vind het toch mooi. Het is een prachtig symbool van hoe God eens destijds 8 zielen door het water heen gered heeft, zegt Petrus. Hè. 8, Noach en zijn gezin. En dus troost is het symbool natuurlijk van troost. Want de aarde werd weer droog en er was een nieuw begin. Dat zingen de kinderen ook, hè. De aarde wordt weer droog, een nieuw begin. Ja, dat is, maar dat is ook tegelijkertijd vertroosting. Kijk, deze oude aarde zal ook vergaan, zegt Peter. Dus die is ten vure bewaard. Maar na deze oude aarde, die door vuur zal vergaan, komt er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En dat is onze troost. Nu gaan de bloemen nog dood. Nou, troost ons met het geweldige dat er komt een nieuwe schepping. En mensen, dat is wat hoor. Dat is wat, dat zal wat zijn. Ongelooflijk, dat gaat al je verwachtingen ver overtreffen. En dat mogen wij al heel binnenkort gaan meemaken. Goed, nou met deze woorden gaan we even een slok drinken om dat even te verwerken.